Ik maak me heel erg impopulair bij bijeenkomsten. Ik ben niet altijd even lief met de voedingsindustrie, waar ik dan ook soms om tafel zit. En dan zeg ik, als jij nou in je achterbak producten hebt liggen van jezelf. Ik heb al een doosje crash in de auto staan. En, maar je hebt je producten in je achterbak liggen. En je geeft het niet aan je kleinkinderen of aan je zieke moeder. Weet je wel bij het goede bedrijf? Nou, dan kan ik tegen mijn chauffeur zeggen van, auto met de neus naar de weg, laat de motor maar draaien, open komt er snel aan. Want zo, ja, ik krijg het tafeltje naar me opgegooid.
Hoi, ik ben Cor Horspers en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmende tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken.
Met deze maand Robbaan van Koppert Chris.
Hey, welkom.
Dankjewel.
Wat betekent liefde voor je?
Jongen. Een vraag. Nou, dat je 's morgens vrolijk wakker wordt en dat je niet slaaploos in bed gaat. Dat klopt, dat deugt. Dat is mijn liefde eigenlijk.
Dat het deugt?
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ik vind deugen misschien wel belangrijker dan liefde als woord. In ons bedrijf hebben we een beetje het motto van denken durven, deugen doen. En de nadruk bij ons altijd doen en denken is ook belangrijk, maar het moet ook deugen. Mm-hmm. Het moet kloppen.
Ja.
En is dat liefde? Ja, ik denk het wel. Het is liefde voor de natuur, het is liefde voor de medewerkers, het is liefde voor de energie, voor alles eigenlijk.
Ja.
Ik heb heel veel liefde om me heen, dus dat is heel normaal. Deugen is veel moeilijker.
Ja. Maar die 4D's, hè? Ik noem even gemak voor de 4D's. Ja. Waar zat dat altijd in? Wanneer ben je daarmee begonnen?
Ik denk al heel vroeg. Toen ik het bedrijf begon. Kijk, ik kom uit een heel groot bedrijf vandaan. Ik heb in een dikke multinational gewerkt, dat heet tegenwoordig Syngenta. Maar daarvoor heette het Novartis, daarvoor heette het Sandoz, daarvoor heette het Sluis en Groot. Dus ik heb altijd in corporate gewerkt. En daar heb je ook de corporate values. Dus als je uit een grote multinational vandaan, met een behoorlijk hoge functie, een heel klein bedrijfje gaat runnen van 12 man met een omzet van 2 miljoen, dan ga je die values wel meenemen. Maar welk bedrijf met 12 man en 2 miljoen omzet doet aan values? Weinig. Dus ik was heel vroeg, ik ben in 2000 hiermee begonnen, al heel vroeg bezig met dingen te doen die voor een heel klein bedrijf eigenlijk overkill waren. Nu zijn we een groot bedrijf, we doen bijna 50 miljoen. En nou hoor je die values te hebben, maar ik heb die values altijd gehad. Tuinbouw is toch heel erg bezig met van, we maken een mooi product en het verkopen we en dan maken we winst op.
Ja.
En dat doen we goed.
Ja.
En ik heb eens gezegd, het grote probleem van Nederland was het grote voordeel van Nederlandse tuinbouw was de veiling.
Ja.
Het grootste nadeel van Nederland was de veiling. Want die veiling maakte het mogelijk dat die boer zich compleet kon in de tuin kon concentreren op de productie en de afzet werd geregeld door de veiling. Het nadeel is dat die tuin dus totaal geen affectie had met het afzetkanaal. Dus hij kende zijn klanten niet. En dan ga je toch wel een beetje uit elkaar drijven. En dan wordt het dus één produceert en de ander verkoopt. Maar als de één iets maakt wat de ander niet kan verkopen, heb je een groot probleem.
Ja.
En in alle landen waar ik in de tuin gewerkt heb, moest die boer zelf de afzet regelen. Dus je moest zelf kijken, welk product kan ik nu wel verkocht krijgen en welk product kan ik niet verkocht krijgen. Dat is net nooit een issue geweest. Dat gaat nu komen. Want die veilingen zijn opgestopt of het is anders geworden. Dus je moet nu veel meer naar die customer intimacy doen. En moet je ook veel meer over die values na gaan denken. Nou, dat gaat nu gebeuren. Maar veel bedrijven zijn toch echt gewoon main lean production machines geworden. En dan zijn die values niet zo belangrijk. Dan is de kostprijs eigenlijk de hoofdzaak.
Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hart voor Zaken. Take it away, boys! De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul.
Ik heb veehouderij gestudeerd.
Wageningen.
Nee, ik heb hoge landbouwschool in Dordrecht. Ik zit tegenwoordig in Delft. En ik had hele goede leraren. En En die vroeg zegt, wat wil je laten worden als je groot bent? En ik zeg, nou, ik ben sociaaldemocraat. Ik zei toen gewoon, ik ben rood.
Toen heette hem zo, ja.
En ik wil wat goeds doen voor de wereld. Dus ik wil eigenlijk ontwikkelingswerk doen. Ik wil niet in dienst, vind ik eigenlijk onzin. Ik wil de wereld helpen, ik wil het beter maken. Ik wil graag veel reizen, ik wil veel zien van de wereld. En technisch. Nou, dan moet je niet in de veehouderij gaan, dan moet je in een zaadbedrijf gaan. Die zaadbedrijven, geweldig. Oké, nou, waar zit die dan? Ja, in Enkhuizen. Dat is een lijstje zaadbedrijven, dus ik belde er eentje op. En die zei van, ben jij familie van Basbaan? Ik denk, dat is een oom, die is timmerman, hoe weet je dat nou? Ja. En je zit in Dordrecht, ja. Oké, nou, dan ben je welkom. En, maar ja, Basbaan, de familie Baan kwam best wel een beetje veel voor. En Bas is een familienaam die er voorkomt, dus het was een vertegenwoordiger bij dat bedrijf. Dus die belde me op van, wie ben jij die onder mijn naam aan het solliciteren bent? Ik zei, ja, ze vroegen het, ik heb gewoon ja gezegd, ik wist ook niet dat u bestond. Ik ben naar stage gelopen en de wereld ging voor me open, want ik zag opeens wat ik voor gestudeerd had. Opeens vielen alle kwartjes op zijn plek. En was ik ook een hele goede stagiair in het bedrijf. En na een half jaar stage zei ik van, nou, ik kom hier terug, want ik wil hier werken. Ja, maar we hebben nog geen vacatures. Ik zei, joh, dit bedrijf groeit zo snel. Over 2 jaar heb je echt mensen nodig, of jij hebt echt mensen nodig. Ik kom hier terug. Al moet ik voor de deur liggen. Al moet ik hier de wc schoonmaken. Ik kom hier terug. Dit vind ik, dit is
het. Heet het bedrijf Sluizen nog?
Het heette toen Sluizen Groot. En dat is dus overgenomen door Sandels. Die ziel van het bedrijf waart nog steeds door Enkhuizen. Want heel veel mensen die hier werken komen uit je sluizengroottijd vandaan. En die ik ken en omgeving. En nou, op een gegeven moment kreeg ik dus het telefoontje van, ja, we hebben werk voor je, maar het is heel wat anders dan je wil, maar begin maar vast.
Staat het ook al in jou toen je voor die grote multinational werkte, dat het niet via
ja,
deze?
Ja, en dat ging op een gegeven moment tegenwerken.
Kun je het eens uitleggen? Wat?
Nou, toen het dus groter werd, werd die share dus wel je opeens erin geramd. En mijn grote baas moest dan in New York bij de aandeelhouders uitleggen dat China wel heel belangrijk was. En er was iemand stik zenuwachtig over, want die aandeelhouders konden hem ontslaan. Ja. En die man die was multimiljonair, die was aandeelhouder. Ik zeg, hoe kan je nou zo bang zijn? Ja, maar ze kunnen hem ontslaan. Ik zeg, maar we doen toch het goede? Die mensen moeten ook zien dat het goede is. Ja, maar het zijn aandeelhouders, die willen gewoon winst zien. Die gaat er nu in het goede. Het gaat om de winst. En toen dacht ik, wacht eventjes. Nou ben ik dus bezig te werken voor een bedrijf waar het goede niet belangrijk is, maar de winst wel.
Ja.
En waar de aandeelhouder belangrijk is dan die boertjes in China waar ik die aan het helpen ben. Ik zeg, dan keek je in de spiegel. Robbie, dit klopt niet meer. Dus ik heb ontslag genomen.
Was dat het inzicht?
Ja, ja. Op een gegeven moment ging ik me zo tegenstaan. Ik blijf bij mijn stelling dat die zaden, en nog steeds al die vertegenwoordigers in de zaden, dat het hele goede, deugende mensen zijn.
Ja.
Alleen de kleinere zaadbedrijven, de ENSA's, de East-West, de BO's, de Rijkswaard en zo, die hebben nog die aandeelhouder die dus die founding father erin hebben zitten. Dus die hebben dat deugende heel erg in zitten. Maar die grote multinationals, ja, die zitten gewoon met een andere agenda. Die zitten met jouw pensioenfonds aan tafel, die dus zijn rendement wil hebben. Vaak als je naar een bedrijf kijkt, een oud bedrijf, dan moet je altijd kijken hoe de founding father eigenlijk bedacht heeft. Dus ik weet niet goed of het meneer Nestlé was of meneer Liebig. Ik denk meneer Nestlé. Dat was een arts die zag dat mensen in Zwitserland, 's winters, de arme mensen in Zwitserland, heel slecht te eten hadden. Die heeft toen een fabriek gebouwd voor die arbeiders om daar erwtensoep te maken, dat in te drogen en daar dus een soort van gedroogde erwtensoep van te maken. Dus soep, gedroogd. En zwinter moeten ze er gewoon water bij te doen. En dat is een eiwitrijk eten. En dat is een hele fabriek geworden. Dat is vervolgens een fabriek geworden waar heel veel zout en andere rotzooi ingegooid wordt. En dat is helemaal ver verdanig bij meneer Liebig vandaan. Maar de gedachte was, of meneer Nestlé gedaan, dat was echt wel een hele goede gedachte. Ja, dan komt het verhaal van shareholders value. En ik heb een hele leuke gehoord. Het komt eigenlijk door jouw pensioenfonds. Jij bent degene die de boel belazert. Maar jouw pensioenfonds investeert in bedrijven die dus lange termijn goed zijn. Nou, dat zijn de Unilevers en de Nestle's en de PepsiCo, daar zijn ze ooit. Dus pensioenfondsen investeren erin. Wat zeggen die mensen volgens tegen PepsiCo? Wij willen dus rendement. Ja, maar zijn PepsiCo, dat is niet zo gezond voor de mensen. Ja, dat kan ons niet interesseren. Wij moeten rendement, dan hebben we de pensioenhouders. Moeten wij zeker stellen. Dus heel veel ondernemers weten het. En heel veel CEO's moeten het weten. Als ze het niet weten, dan letten ze niet op. En toch doen ze wat de shareholder zegt. En dan zie ik in een cirkel dat je dus eigenlijk elkaar voor het gek aan het houden bent. En doorbreek het maar eens. Ja, ik durf.
En vervolgens ook doen. Durf is één ding, maar...
Ja, nee, dat doen dat is... De toekomst heeft haast. En we zijn zo gewend, met name als je kijkt naar de politiek en de ministeries. Het is allemaal praten, nog een rapport, nog een keer bekijken, nog een keer. Maar als er ergens staat, we moeten in 2050 energie neutraal zijn, of CO2 neutraal. Een beetje verschil, maar CO2 neutraal. De timer zegt 2040. Als iemand tegen mij zegt 2050, moet ik voor elkaar zeg ik, A, je wil niet, je laat de volgende generaties over, lafaard. Wat je vandaag weet, kan je vandaag doen. Dus als je zegt 2040 of 2030, dat kan vandaag ook, want in 2030 is de oplossing niet bedacht die vandaag niet is. Dus dit is wat je vandaag kan, pas toe in 2030. En die snelheid die er dus eigenlijk kan bestaan, wordt door de overheid niet opgepakt. Nou, dat irriteert me mateloos. En verzekeraars ook niet. En allemaal voorzorgsbeginsel en testen en doen enzovoorts. Dus voor mij is dat denken, durven, deugen, doen, is echt zo'n motto dat ik elke keer erin ram, jongens. De toekomst heeft haast. Wat vandaag kan, moet je vandaag doen. Niet 5 jaar over ouwe hoeren.
De short version?
De short version. Het bedrijf Koppert, trading heette het toen, kende ik al vanaf 1985. Heel innovatieve meneer Gerrit Koppert, creatief, machineman, kan allerlei dingen bedenken. Grote ideeën, tuinbouw, kan veel meer mee. Mee opgetrokken, hij had een bedrijf, een handelsbedrijf voor allerlei total projects enzovoorts. En dat ging failliet. Nou, dan word je toch in Nederland met je nek aangekeken. Maar ja, ik vond het een aardige kerel, dus ik ging altijd bij hem een bakkie doen. En hij was weer begonnen met radijs te kweken. Met zijn radijszaaimachine. En op een dag stond hij te schoffelen in zijn radijs. Aan de kop, want er lag dus wat meer zaten dan midden in de rij. Ik zei, waarom doe je dat? Hij zei, ja, dat gaat smeulen. En dat loopt in de rij en dan heb je een schimmel in je radijs. En dat wil je niet. Ik zei, dat kan je eten. Want in Japan wordt dit gegeten als kiemplant. Dus de tuinkerst van Nederland is radijskiem die in Japan. Dus hij plukte de hele smaak naar radijs. Ik zei, joh, nou, dat is de basis geweest van Koppert Kress. 1987. Dus ik kon de directeur worden. En ik kon het, nou, dat ging uiteindelijk qua productontwikkeling werd nog geremd. Want het moest allemaal, hij zat er een andere stroom in dan ik. Ik kon het overnemen. En toen kon ik eigenlijk alles doen wat ik dus... Die 20 jaar ervoor door directeuren vaak niet mocht doen. Niemand kon meer remmen. Want ik was eigen baas. En toen ging het heel hard. Ik had de bank een prognose gegeven van groei van elk jaar 5%. En dat ging goed. Nou, het was echt onzin. Het was dubbel digit, zeggen we tegenwoordig. Maar groei van 30%, 25%, 27%. Het was heel normaal.
Hoe kwam dat dan? Wat deed je dan anders?
Ik heb geleerd in die zaadindustrie. Dat je eigenlijk de handelaar je klant niet is, maar die tuinder aan het einde van het verhaal. Dus je moet niet praten met die handelaar of die plantenkweker, je moet praten eigenlijk met de eindgebruiker van als je dat wil gebruiken, dan moet je dus tak terug in de keten. In ons geval was het ook heel simpel, of eigenlijk niet simpel. De klanten waren de chef-koks. Nou, ik moet niet aan de handelaar zeggen, ik heb hier nou een plantje dat smaakt naar drop en dat kan je op een dessert doen met aardbeien. Maar die chef-kok, die wordt gillend gek als hij dus een dessert kan maken dat is anders is dan iemand anders heeft. Dus we hebben dus geleerd over die keten heen, die koks wel enthousiasmeren. Die koks, die maak je gek, die gaan bestellen bij hun tussenhandelaar. Die koopt het gaat naar de importeur, die gaat naar de exporteur en die komt bij mij terecht. Dat is het. Backward Integration Business Chain. Iedereen leert het op school, maar niemand doet het.
Nee.
Nou, wij hebben dat dus gedaan.
En hoe hebben we dan die koksek gemaakt? Nu moest je het wel ergens bereiken. Jongens, ik had die spullen, ga eens proberen.
Beurzen. Ik heb soms wel de 200 beurzen per jaar gedaan. Dan krijg je pijn in je rug van, platvoeten, en je moet elke dag hetzelfde verhaal vertellen. Maar, en steeds meer mensen die het verhaal gingen vertellen. Chef koks in dienst genomen, storytellers. En laat me proeven. Laat me proeven, dat maakt mensen maar gek. Nou, heel bewust gekozen om leerlingchefs die allemaal opleidingen volgen, op bezoek te krijgen. Want die zitten allemaal embedded in een restaurant. Een chef-kok heeft vaak een ego waar hij een bijzettafeltje nodig heeft. Maar die mensen die het werk eigenlijk doen, die moet je wijs maken. Want die kunnen een chef-kokkenlesje hebben.
Kun je me uitleggen, wat is een, precies nou de missie van Corporate Crash?
De originele mission statement waar we een jaar of 22 geleden mee begonnen zijn, is de doelgroep topgastronomie beleveren, inspireren met creativiteit, kennis, kwaliteit en voedselveiligheid. Met een zo duurzaam mogelijk. En alle medewerkers moeten gezond hun pensioen kunnen halen.
Dat is een hele lange.
Ja, maar ja, het verhaal van die gezonde medewerkers was voor mij echt een belangrijke. Die heb ik dus toegevoegd. En ik ben altijd wel leidinggevend geweest, maar ik was nooit ondernemer. Dus de verantwoordelijkheid die ik voor mijn medewerkers voel is nu veel groter dan toen ik leidinggevend was.
En ik las ook dat je Nederland eigenlijk het gezondste land ter wereld wil maken. Maar dat is dan dat is niet een missiesysteem, dat is meer een visie dan, zou ik dat moeten zien?
Ja, het is erbij gekomen en dat ik zit in heel veel gremia, in heel veel bedrijven, heel veel stichtingen, toestanden enzovoorts, allemaal rondom voeding.
Ja.
Dat is gekomen. Kijk, ik was natuurlijk 20 jaar terug niet zo ingevoerd in de gastronomie als ik nu ben. Ik kan nu bij elke chef-kok aanbellen, een praatje maken en we hebben een interessante gesprek. We komen elkaar vaak tegen enzovoorts. En wat je nu ziet is dat die, als je in de piramide denkt, zijn die sterrenchefs bovenin, die bepalen eigenlijk het beleid van het voedsel voor de komende 20 jaar. Dus wat nu trending is, is over 20 jaar waarschijnlijk de consument ook gewoon.
Dus Johnny Boer bepaalt de Albert Heijn over 10 jaar, bij wijze van spreken.
Ja. En niet alleen Johnny Boer, dat is natuurlijk een heel clubje daarvan. Maar om een idee te geven, ik ben activist binnen, of activist bestuurder, ik weet niet eens, ik ben eigenlijk die club, Dutch Cuisine. Wij vinden dat we eigenlijk moeten eten zoals het hoort. Dat is 80% planten, 20% beest. 80% uit het seizoen, 20% buiten het seizoen. 80% uit Nederland, 20% uit buitenland. Allemaal in die 80-20 regel, wat altijd heel handig is.
Maar hoort dat zo, 80% plantaardig en 20% beest?
Ja, als je nog gaat kijken naar het beestje mens, denk aan jezelf, 170.000 jaar terug, en je blote kont, zonder gimpies, zonder Kalashnikov, wat zou je vanavond een eten op tafel zetten in Amsterdam? Als naakte aap, met jouw beperkte handjes, waar geen klauwen in zitten, met jouw hoektanden die dus echt niet scherp zijn, dus jij kan niks vangen met je bek, je bent ook niet zo snel. De meeste beesten lopen harder dan jij.
Ja, en dan scheur je toch iets uit de grond, gaat snuffelen of je dat kan eten.
Ja, alles wat dus niet wegloopt, kan je eten.
Ja.
En er hoort ook een klein visje bij, er hoort een krekeltje bij, er hoort misschien een eendersnest, eieren horen erbij, een hagedisje, een ratje, een muisje. Dat zijn het klein dierlijk eiwit. En kijk naar een mensenaap, die pakt over het ook al een aapje of een hagedis. Want dierlijk eiwit is soms even lekker snel. Het is snel eiwit.
Ja.
En plantaardig eiwit is langzaam eiwit.
Ja.
Dus je moet voor plantaardig eiwit harder werken dan voor dierlijk eiwit.
Ja.
Alleen, je moet wel kunnen vangen.
Ja.
En als je die kan vangen met jouw beperkte lichaam, dan ben je dus toegewezen op iets anders. Dus we zijn gebouwd om planten te eten, want die lopen niet weg. En een beetje dierlijk eiwit. Het gaat terug naar het drawing board. Hoe zijn we nou ontwikkeld? Wij zijn gemaakt om planten te eten. Het mooie bijkomen van een chef is, en vroeger in een restaurant had je dus een biefstuk met een homeopathisch worteltje. Of een entrecote met een homeopathisch portie spinazie. Dus vlees zit in de hoofdrol. En we hebben tegen die chefs gezegd, jongens, denk nou eens na hoe het echt is. En kijk eens naar hoe mooi je kan koken. Er zit veel meer smaak in groenten dan in vlees ooit zal zitten. Kijk in de supermarkt. Kijk bij de visboer. Het is allemaal gemarineerd met de meest extreme teringzooi. Wat niks met de originele smaak te maken heeft. Het wordt lekker gemaakt, want er zit geen smaak aan. Planten hebben verschrikkelijk veel smaak. En je hebt veel meer soorten planten dan je soorten beesten hebt die je kan eten. Dus voor de chef-koks is een groente een veel mooier ingrediënt om te werken dan vlees. Dus wij willen toe naar de fase die zegt dat je een bord spinazie bestelt en dan mag je naar keuze een stukje vis, een stukje vlees, een stuk, bedenk wat. Maar denk die 80-20 regel. Nou, daar zijn we in het begin erg maar uitgelachen. Het is begonnen bij een aantal topjongens die daar een heel boek over geschreven hebben. Soort. Nou, die, ook die werden uitgelachen. En op een gegeven moment gingen chefs oppakken. En ik heb met...
Maar hoe kwam het dan toch van... Want eens zijn de chefs daar ineens mee begonnen. Want waarom zijn ze daar ineens mee begonnen?
Nou, het kwam eigenlijk een beetje dat we zeiden van... Albert Kooi, dat is eigenlijk de grondlegger van het verhaal. Nou, Albert die zei van, hoe kan het nou zijn dat de Noordelijke cuisine opeens zo opkomt? Nou, dat bleek de overheden van Denemarken en dus IJsland en Noorwegen en Zweden en Finland hadden geld in het potje gegooid om elk jaar een opleiding te stimuleren voor anders koken. Want ga die Scandinavische landen in, die keuken stelt echt geen reet voor. Ik was in Noorwegen van de zomer. Ja, Italiaanse restaurants. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Ik wil Noors eten. Nou, dat is er niet. Dus dat hebben ze gestimuleerd. Nou, dat krijgt nu, die Noordelijke cuisine krijgt nu heel veel aandacht. Is ook heel aards koken. Is heel veel dingen topkwaliteit uit de natuur vandaan. Nou, die landen hebben heel veel natuur. Dus daar kan je nog wel roven. Maar je moet niet denken dat we in Nederland in de natuur gaan oogsten. Het is heel leuk met 1 miljoen mensen op de hele aarde. Dat is nu uitgerold en eigenlijk onderstrepen alle grote chefs, jongens, dat is een groot stuk vlees, nergens nodig. Een perfect stukje vlees, perfect gegaard, perfect, perfect, perfect. Leuk, maar die groente in de hoofdrol. Dat doorvoerend bij topchefs gaat op een gegeven moment zakken in de keten en komt verder. Dus mijn bedrijfsrestaurant is ook zo gebouwd. 80% planten, 20% beest. Nou, denk ik dat 90% planten zijn. En nog een heel klein beetje beest af en toe. Een salade die zwaar is met een anchovisje is toch wel heel erg.
Dat is toch wel heel fijn, ja.
En dat krijg je niet met planten voor elkaar.
Een beetje spekjes door de broccoli kan ook al heel erg toegevoegde waarde zijn. Dat soort dingen.
En af en toe is echt wel een balletje gehakt. We hebben ook heel vaak demo's in onze keuken waar vlees overblijft. Nou, jongens, best. Maak het op. Geniet ervan. Maar wij zorgen dat groente in de hoofdrol staat. En dat kunnen we heel groot uitrollen. En dan zit je eigenlijk op de weg van, je kan Nederland de gezondste deel te maken aan de wereld maken. En met al die kennis die er is. We hebben Wageningen, we hebben 11 medische universiteiten. En we zijn op weg om de ongezondste landen te worden. We hebben heel lang gelachen om die dikke Amerikanen. We hebben heel lang gelachen om die dikke Duitsers. We gaan diezelfde kant op. Jongens, kom op. En dan zeg ik, jongens, en ik ben tuinbouw. En ik heb tuinbouw wereldwijd in mijn software zitten. Ik zie het in de wereld. Dit kunnen wij in Nederland ook als beste van de wereld. En stel je ervoor dat wij gezondheid gaan exporteren. In plaats van dat we dus bagger aan het produceren zijn. En daarom schrok ik ook zo dat afgelopen periode zoveel gepraat was over de tuinbouw. Ja, die moet je opheffen. Waar al de tomaten uit Spanje gedaan enzovoorts. Tomaten heeft Spanje heeft een waterprobleem. Spanje heeft onderbetaalde arbeiders. Spanje heeft een heel ander regime van chemie spuiten erbij dat hebben. Ja. Jongens, kom op. We zijn de beste van de wereld. Als glastuinbouw Nederland en tuinbouw Nederland. Dat zijn de beste tuinders van de wereld waar iedereen naar kijkt. En opeens is het zomaar even weg. De tuinbouw Nederland. De hele tuinbouw, de zaadbedrijven, de bolle jongens enzovoorts. Zijn groter dan Schiphol. Kleiner dan Rotterdamse haven, maar het is de tweede economie van Nederland. Men weet dat niet. Nou, door die tuinbouw, die voeding, die gezondheid bij elkaar te brengen, hebben we eens een boodschap naar Nederland en naar Europa van jongens, we zijn de slimste van de klas, daar kunnen we heel veel mee doen.
Deugden, goed zijn voor je personeel, ja. Verantwoordelijkheid geven. Het klinkt als een hele liefdevolle leider.
Ja, ik denk dat ik in mijn 22-jarige carrière als eigen ondernemer, dat ik 3 of 4 keer echt uit mijn plaats gegaan ben.
Wat bedoel je ermee?
Dat ik echt woedend uitgebarsten ben. Mijn stem verhefte.
Maar dat kan tough love zijn, hè? Of hard love, zoals het ook al heet.
Dat is ook wel zo.
Maar je doet het om ze beter te maken.
Ja, wat ik voor mezelf moet doen met 200 medewerkers is, een beetje afstand creëren. Ik ga me niet meer bemoeien met alle problemen van mensen privé. Maar ik weet ze allemaal wel. Nee, ik heb er een vakje voor van, ik weet het wel. En als er een besluit wordt genomen, dan weet ik waar het zit dan. Maar ik ga het niet tegenaan doen. Daar heb ik een goede afdeling voor, die het echt tender love and care alles regelt. Die ook een heel groot beweegruimte hebben om ook te helpen bij financiële problemen, wat dan ook. Maar dat doe ik niet zelf. Dat ga ik, als ik dat allemaal doe, erbij, dan wordt het een beetje een overload in mijn hoofd. Ik heb liever die andere kant van, hoe kan het technisch, commercieel, anders, beter, leuker. Wat kunnen we meer bedenken? We gaan een waterstof doen. Dat vind ik geweldig.
Ik noem ze graag Tender Love FTLC, dat is ook de naam van de afdeling, of niet?
Het heet HR, maar nee, dat is, ja, trust me, dat is echt Tender Love and Care, ja.
Dat is ook een heel belangrijk onderdeel, hoor. Dat we bij de deugd is, dat bij de liefde en vertrouwen komt dan wel daar een beetje bij elkaar.
Ja, dat is niet zo van nagedacht, man.
Ja, maar...
Dat zijn wij wel. En... ja, mijn mensen gaan bijna blind voor me. Daar word ik wel eens bang van. Ik denk van, joh, moet je nou niet even nadenken. Ik heb dit nou al gezegd, maar je springt echt over een berg heen zonder te weten wat erachter zit. Je durft wel. Maar ja, ze hebben daar wel vertrouwen in.
Ja, die gaan durven.
Ja.
Hoe kwink je dat? Of is dat er gewoon? Ik vind het wel fascinerend. Of heb je dat er een beetje gedouwd?
Ja, maar ik heb ook mensen mij gezocht die dit ook allemaal... kunnen. Want als je er niet mee om kan gaan, dan kom je er ook niet.
Hoe zou je een liefdevolle leider willen omschrijven?
Ik ben nogal inlevend. En dat komt, denk ik, door het werken in het buitenland. Dat je altijd een communicatieprobleem hebt. Dus je moet altijd even kunnen begrijpen van hoe denkt die ander? Wat zit er nou dwars? Waarom gebeurt het niet? Dus het is niet zo dat ik eigenlijk nooit om wil. Mm-hmm. Het is gewoon het niet begrijpen of niet begrijpen waarom. En als je daarmee begint, dan ben je eigenlijk al een liefdevolle leider. Want dan heb je eigenlijk al vergeven voor het probleem groot geworden is. Dus ik heb het begrip voor als dingen niet gaan. En ik help om dat eruit te komen.
Dus de empathie in leven. Dat is voor jou het opstapje naar liefdevol leiderschap. En al het andere komt daarna.
Ja, maar goed, als je nou een bordje zet van nou, hij is liefdevol leider. Dan denk ik ook dat mensen denken van toch wel, mensen gaan wel blind voor mij. Dus dat,
ja, doen ze dat echt?
Ja. Blind vertrouwen. Heel angstig af en toe.
Nee, maar, ja, maar dat heb je toch opgebouwd. Maar is daar een recept voor of zo'n formule?
Zo ben ik. Kan ik dat nou... Het is gewoon geen cursus liefdevol leiderschap.
Nou ja, goed, we hebben wel cursussen dienend leiderschap en empathisch leiderschap. Ja, dat geeft ook al aan. Ja,
vooral doen, maar dit ben ik.
En het zit gewoon in je, zeg maar.
Ja, ik doe er geen moeite voor. Want anders, ik moet niet vragen het anders te doen.
Nee.
Daar ben ik niet goed in.
Maar heb je dat dan geleerd van je vader of van je moeder? Want het moet toch ergens vandaan komen, zou je haast denken.
Het is, als jij zoveel in het buitenland zit. Ik zat soms 30 weken in het buitenland. In India. Waar je een verschrikkelijke armoede hebt. En waar die boeren dus echt niet veel geld hebben. En dan, wat zei nou zo'n Indiër een keer tegen me? Ja. Oh, Mr. Baan, you're such a good leader. You have a forgiving mind. En ik kan het gauw vergeven.
Ja, dat is een hele liefdevolle eigenschap. Hè?
Ja.
Ja, dat is heel mooi. Ja.
Maar ik wil wel hebben dat het gebeurt als ik het heb.
Ja, toch uiteindelijk wel, hè?
Ja, maar maar goed, dat is omdat dat het beter is in mijn ogen. En omdat het mijn bedrijf is, zijn het mijn ogen, dus is het beter.
Ja, en je hebt je daardoor door die missie, door die passie die je voelt, heb je ook weten te omringen door mensen die kennelijk hetzelfde voelen.
Ja.
Want voelen ze dat ook zo?
Ja.
Ze weten, we zijn met z'n allen bezig om Nederland het gezondste land te...
Nou ja, kijk, iemand die de doos inpakt zal daar niet elke dag mee bezig zijn. Maar als je dan in het restaurant zit en ziet al de leuzen om zich heen die dus hangen en zo en waar we mee bezig zijn, dan snappen ze het.
En die hangen verspreid door het hele gebouw?
Ja.
En waarom denk je dat dat helpt? Of is, hangt het gewoon voor...
Ik vind het gewoon leuk. Doen is voor mij belangrijker dan het helemaal... Ik moet het denken durven...
Ja, maar het denken zit er ook in inderdaad. Ja,
ja, ja. Dat doen is voor mij het belangrijkste. Dus dan hang je kreten even op of doe dat bord eventjes. Of...
En pas daarna komt het denken.
Ja, misschien wel.
Misschien ook helemaal niet. Ja. Maar soms is het denken weer voorop.
Ja, maar het komt gewoon... Het is, ja. Ja, man, je stelt zo'n moeilijke vraag. Dat heb ik niet eens over nagedacht, wat je nou zegt. Dat doen we gewoon. En het is mijn eigen bedrijf, hè?
Ja.
Ik heb er niemand verantwoording aan, inmiddels wel, maar ik hoef geen verantwoording af te leggen. En mensen die met me werken en ook mijn aandeelhouders, die geloven hier ook in. Dus dat is allemaal... Ik hoef geen verantwoording af te leggen. Dat is zo lekker dat je gewoon dat wat je wil en het deugt, kan je doen. Dat is te makkelijk.
En door een liefdevolle leider krijg je automatisch een liefdevolle organisatie.
Ik denk het wel, ja. Je zal bij ons weinig harde mensen tegenkomen. Dat houdt me niet vol.
Ja, ja. Echt een mensenbedrijf, want je gaf al aan, hè, dat in corona moest je mensen ontslaan. Volgens mij was dat een van de moeilijkste dagen uit je leven. Hè?
Ja. Zullen we het niet over hebben?
Is het zo? Ja.
Nee, laat maar. Bedankt, hè.
Ja. Ik zal er niet meer over beginnen.
Om het hart van je organisatie. Twee tips. Om het hart van je organisatie beter te laten maken.
Eén, werk is ook denken. Of denken is ook werken, sorry, ik moet het goed zeggen. Denken is ook werken. Heel veel mensen werken hard, maar denken te weinig. Ook ondernemers. En dat heb ik best wel vaak meegemaakt dat ik. Toen ik het bedrijf begon, toen ik had nooit in Nederland gewerkt. Dus niemand kende mij. En Corporate Crash was ook een klein bedrijf. En toen was een hele goede adviseur van Sintens. En die zei van, we kunnen je eigenlijk niet helpen als Sintens. Want je hebt best wel een aardige opleiding achter je. Je hebt best wel kennis en je hebt een uniek product. Je hebt de gave van het woord. Je moet zorgen dat Robbaan of Corporate Crash bekend wordt. Dus als je Corporate Crash zegt, moet je zeggen Robbaan. Als mensen Robbaan zeggen, is Corporate Crash. Nou, wat kan je er doen als je weinig geld hebt? Veel lezingen geven. Dus ik heb heel veel lezingen gegeven voor de tuinbouw. Voor ondernemers, voor ook voor koks, maar met name voor die tuinbouw. En op een gegeven moment zei ze een tuinbouw van, joh, moet jij niet werken? Heb je allemaal tijd voor? Ik zeg, maar denkers ook werken. Nou, daar heeft die man toch echt wel een paar dagen over nagedacht van, misschien ik wat minder moet werken, wat meer moet gaan denken. En die kwam erop terug ook later van, dat je hebt mijn eventjes helemaal van het padje gehaald.
Ja.
Dankjewel.
Ja, storytelling is heel belangrijk, hè?
Ja.
Kun je als een ondernemers uitleggen waarom ze, dat is echt een gemiste kans voor heel veel ondernemers. Waarom is het zo belangrijk?
Ja, maar kijk, als jij, dat is een heel vaak opa verhaalt, opa vertelt het eigen werk. Als jij dingen echt meegemaakt hebt, als je dingen echt bewust kan uitleggen, andere mensen niet weten... met de intonatie van dat het ook echt en eerlijk is en uit jezelf vandaan komt. Ja, dat is saaien. Het is saaien aan liefde, daar begon je mee, maar het is saaien aan klantenbinding, aan relatiebinding, aan mensen die op een manier van je houden, omdat je dus elke keer verhalen vertelt. Als je in een restaurant... Ga dan kijken naar een restaurant. Daar komt dus een pukkelig jochie van 17 komt aan tafel. Die begint een heel verhaal over een glas wijn. Want die hebt dus in de keuken hangt een lijstje van de wijnen met een heel verhaal erbij. Het is hoofdgeleerd. En dan begint hij over welke berghelling en de zeemist. En welke druivensoort het is. En hoe die man van heet en zo. Een heel verhaal over die wijn waar die jongen nooit geweest is. Hij drinkt waarschijnlijk geen eens wijn. Maar jij krijgt een story te horen. Dat geloof je. Dat is een basis. Ik ben dan de etter die zegt van, nou, ik weet waar die wijngaard zit ongeveer. Dus weet je zeker dat het de Zuidhelling is of is het toch de Noordoosthelling? Nou, dan rollen terug de keuken in, boekje erbij pakken. Even bellen naar de wijnleverancier. En dan, nee, het is wel de hele Zuidhelling. Ik zeg, dat is niet waar, het is de Noordhelling. Nou, daar hou ik dan van, want ik heb die weetjes.
Smeerlap.
Ja. Ja, maar ook even laten zien van, joh, leuk verhaal vertellen, maar het moet wel kloppen.
Ja, ja.
En storytelling moet eigenlijk kloppen.
Ja.
Ik heb ook wel vertegenwoordigers gehad en dat klopt ook wel. Een goed verhaal hoeft niet waar te zijn. Als de lading maar grotendeels dekt. Maar het moet wel een goed verhaal zijn. Ja. Het moet blijven hangen. Maar stel je voor dat nou die wijnsommeliers ook groentesommeliers zouden worden. Dan zouden zeggen van deze prei wordt dus in die grond geteeld en daarom is pittiger van smaak. En de chef heeft hem dus langzaam gegaard en hij heeft hem afgebrand in de Big Green Egg. Dat je nog een beetje die rooksmaak krijgt. Dat heeft hij er afgepeut, heel veel werk geweest. Maar als je nou straks een stukje vlees eet, pak een stukje prei erbij. Want de rooksmaak van die prei smaakt beter bij de vlees dan als je het apart eet. Ja, dan is prei opeens
van
een euro de kilo een euro per prei geworden.
Ja, en je zei, wat je tip die je kreeg, als je verhalen vertelt en je zo'n thought leadership op een onderwerp wil worden, dan is het helemaal, dus pak je onderwerp en ga dat vooral uitdragen. Dat haal ik een beetje uit je woorden ook.
Ja. En houdt er heel veel kennis bij je. Maar ja, dat is te leren.
Ja.
En verdiepen en bezoek die producenten. Nou, misschien eens kijken wat er gebeurt.
Ja, het klinkt heel eenvoudig, maar toch vinden heel veel leiders of ondernemers het heel erg moeilijk. Hè?
Maar dan moet je afvragen of je product wel het verhaal waard is. Ik maak me als heel erg impopulair bij bijeenkomsten. Ik ben niet altijd even lief met de voedingsindustrie, waar ik dan ook soms op tafel zit. En dan zeg ik, als jij nou in je achterbak producten hebt liggen van jezelf. Ik heb al een doosje crash in de auto staan. Maar je hebt je producten in je achterbak liggen. En je geeft het niet aan je kleinkinderen of aan je zieke moeder. Weet je al bij het goede bedrijf? Nou, dan kan ik tegen mijn chauffeur zeggen van auto met de neus naar de weg, laat de motor me draaien, open komt er snel aan. Want ik krijg het tafeltje naar me open gegooid.
Meen je dat serieus?
Ja, mensen schrikken daarvan. Ja, maar je zou ermee geconfronteerd worden.
Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel mooi dat je dit zegt.
Ja, maar bedenk als je, wat vertegenwoordig je nou, wie je mensen eet in de mond te stoppen, terwijl je weet dat het eigenlijk voor je kleinkinderen niet goed is en voor je zieke moeder niet. Nou, dat vind ik behoorlijk gewetenloos.
Maar dat is echt weer langs die meetlat leggen. Van wacht eens eventjes, wat goed voor mij.
Ik bedoel, dat wordt niet helemaal gewaardeerd.
Nee, maar dat geldt voor elk product eigenlijk. Ja. Of het nou voedsel is of niet.
Ja, dan denk je dat ik één product ga maken dat niet goed voor je gezondheid is. Dat ik het in mijn hartstikke zou halen om iets te gaan telen dat gevaarlijk is voor je.
Of ongezond in die zin, ja.
Ja, of gevaarlijk.
Ja. Gek dat mensen er zo van schrikken terwijl ze het best wel weten. Maar ze interesseert dus geen. Maar goed, die zijn dus lief.
Deze Hufte vertelt het dan eventjes zo in een grote bijeenkomst in zijn driedelig pak. En met auto met chauffeur.
En daarna maakt hij het weer komt inderdaad. Wat is tip nummer 2?
Ik denk toch dat denken, durven, deugen doen. Dat het een hele mooie is. Om weten, klopt het? Kan je in de spiegel kijken? Ben je echt goed bezig? Of ben je voor jezelf bezig? Of klopt het voor je kleinkinderen? Of klopt het voor jezelf? Ik heb heel veel vragen. Nou, het is een podcast, dus je kan me niet weglopen. Maar ik heb heel vaak voor de camera van die vragen gehad van... maar waarom ben je zo met duurzaamheid bezig? Ik zeg, waarom? Daarom. Ja, maar waarom dan? Nou, omdat ik het wil. Ja, maar waarom wil je het dan? Moet het van de overheid? Ik zeg, die overheid loopt zo achter. Ik ben veel verder dan de overheid. Ja, maar waarom wil je het dan? Ik zeg, omdat ik het wil. Nou, dat is geen tv. Dat is niet spannend. Maar ik wil het ook echt zelf. Ik heb niemand die mij verteld je moet het doen. Ik weet het zelf.
En wat is die diepere wil?
Ja, de deugen. Ik wil gewoon dat het klopt.
Wat is je favoriete liefdesliedje en waarom?
Mijn liefdesliedje?
Ja.
Ja, ik ben niet zo met liedjes.
Ja.
Het is zo'n ingewikkelde, maar liefdesliedje. Het is geen liefdesliedje, maar ik we hebben elk jaar een varend koers om het Westland. Dat is een heel groot evenement. Een van de grootste gratis evenementen van Nederland. En ik denk tot 500.000 bezoekers. Want ik tel het een beetje langs de waterkant. 3 dagen. En ik heb 1 keer een jaar gedaan dat ik... Sjaki van de chocoladefabriek uitbeelde. Want die wereld van de tuinbouw is eigenlijk een Willy Wonka wereld. Van... weet je hoe groot die natuur is? En dat gaat ook, laat je verbazen. En als je verbaasd wil worden, is het ook mogelijk hetzelfde te maken. En daar gaat het liedje van Willy Wonka een beetje over. Van can't you see? En dat is leuk. Want dan in my world of imagination. My world of imagination is de natuur. Er zijn nog 10.000 planten in de wereld eetbaar die we niet eten.
Dus het liefdesliedje is eigenlijk een liefdesliedje voor de natuur.
Ja, en voor de innovatie en voor het losdenken van wat er allemaal bestaat. En daar vrij in zijn, dat is al een beetje mijn drive, denk ik. Ja.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you wanna view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. What to change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free. If you truly wish to be.
Dank. Ik kan best wel goed zingen ook.
Nou.
Vond je het leuk?
Ja, ik vond het heel leuk. Ja.
Mooi, goed te horen.
Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Hospes. Tot volgende maand.